In de eerste vraag wordt op verschillende teksten gewezen waar we datzelfde lezen. Dat wordt toegevoegd. Handel. Laat ik eerst nog wat zeggen voordat ik het vergeet. En dat moet op de band blijven staan. Ik heb straks gezegd dat er over aanstelling van oudsten wordt gesproken in Romeinen 14 vers 23. Daaraan kan je zien dat ik ook een dagje ouder word. Want dat staat natuurlijk in Handelingen 14 vers 23, zoals u allemaal al lang wist. Maar goed, voor degene die het niet wist, is het goed dat het nog even opgemerkt wordt. Handelingen 14 vers 23, daar lezen we over die aanstelling van oudsten. Goed, nu deze eerste schriftelijke vraag. In Handelingen 2 vers 41, 47, 5 vers 14, daar lezen we over het dat de Heer toevoegde. En daar wordt geen enkele gezegd aan de gemeente. Daar zitten verschillende aspecten aan. Ten eerste gaat het toevoegen tot de Heer verder dan het toevoegen tot de gemeente. Zodra iemand de Heer toegevoegd wordt, wordt hij toch zeker ook aan de gemeente toegevoegd. Terwijl omgekeerd zou je kunnen zeggen, als iemand aan de gemeente wordt toegevoegd, dan kan dat nog betekenen als naam christen, of uiterlijk, of schijnbaar. Dus inderdaad, is het veelzeggend, dat hier staat, toegevoegd aan de Heer. Dat legt het accent op waar het werkelijk om draait. Iemand wordt niet alleen maar bij een bepaald gezelschap van medechristenen gevoegd, dat is ook wel waar en dat is ook mooi en belangrijk. Maar belangrijker is dat iemand door het geloof bij de Heer wordt gevoegd. Dat hij één wordt met de Heer. Terwijl daar natuurlijk vanzelf binnen in opgesloten ligt dat hij dan ook aan de gemeente wordt toegevoegd. Het tweede aspect daarvan is, zoals ook de vraagsteller zegt, wordt er nog niet gesproken over toevoegen tot de gemeente, omdat tot hiertoe nog niet over de gemeente als zodanig is gesproken. Dat is ook een belangrijk punt. De gemeente als zodanig, zoals wij die nu kennen door de geschriften van Paulus, is nog niet binnen het vizier van de Heilige Geest, van de Bijbelschrijver, of hoe je het ook zeggen moet. Die gemeente was wel ontstaan, maar dat wordt pas later onthuld. Wat het eigenlijke karakter was van dit gezelschap van gelovigen, zoals we dat hier in de handelingen vinden. Ik weet zo gauw niet eens waar het eerste keer is dat we het woord gemeente tegenkomen. In ieder geval hebben we het natuurlijk in hoofdstuk 20, vers 28, de gemeente van God die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Wel zal het woord al eerder voorkomen, maar dan min of meer in de plaats van, in de betekenis van plaatselijke gemeente. Maar goed, daar hoeven we nu niet naar. Ja, in 8 vers 1, dat zal vermoedelijk wel de eerste keer zijn. Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Maar dan heeft het dus een beetje de betekenis plaatselijke gemeente. Handelingen 20, dat vers dat ik net noemde, daar gaat het om de gemeente in de meest algemene zin van het woord. De hele gemeente van God. De volgende vraag. In Handelingen 3 vers 17 staat dat het volk en de oversten uit onkunde hebben gehandeld. Hoe is dit te rijmen met Matteüs 27 vers 25, waar het volk de verantwoording voor de kruisiging op zich neemt, zijn bloed komen voor ons. Of met Marcus 3 vers 28 tot 30, waar de oversten zeiden hij heeft een onreine geest en zo onvergeeflijk zondigden. Wel, in de eerste plaats moeten we onderscheid maken tussen de massa van het volk en de oversten. Wat hier genoemd wordt uit Marcus 3 en ook in Matteüs 12, daar nog veel uitvoeriger en duidelijker, heeft betrekking op de leiders. En van die kunnen we niet zomaar zeggen dat zij in onwetendheid gehandeld hebben. Als Petrus dan ook in Handelingen 3 dat soort woorden spreekt, dan gaat het ook niet om de leiders, maar om het volk in zijn algemeenheid. Het woord van Matteüs 27 vers 25 is daarom ook zeker niet daarmee op één lijn te stellen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, dat is een woord dat in hun onwetendheid, in de dwaasheid van hun onwetendheid is uitgesproken. En is een absoluutheid, kun je ook zeker niet zeggen dat God dat aan hen vervuld heeft. U weet, er is pas in de pers een hele discussie over geweest, waarbij sommigen zelfs beweren dat tot en met de Tweede Wereldoorlog dat allemaal gevolgen zouden zijn van dat ene woord van de Joden. Maar het feit dat de Joden dat woord hebben uitgesproken is op zichzelf nog helemaal niet een bewijs dat God dat ook inderdaad heeft uitgevoerd. En zeker niet massaal heeft uitgevoerd en zeker niet tot op vandaag de dag heeft uitgevoerd. Zeker kun je daarbij denken aan de val van Jeruzalem, omdat de Heer Jezus zelf dat heeft voorzegd en ook in verband gebracht heeft met zijn verwerping door Israël. Maar God in zijn genade heeft dat woord dat de Joden over zichzelf hebben uitgesproken, gelukkig niet ten volle ook over hen voltrokken. Want dan zou er immers geen enkele Jood behouden zijn geworden. Maar dat woord is in onwetendheid uitgesproken. Vandaar dat in Handelingen 3 Petrus kan zeggen, en nu broeders, ik weet dat gij in onwetendheid gehandeld hebt. Bovendien, Gods genade gaat daarbij veel verder dan wat wij misschien begrijpelijk achten. Zelfs van Saulus van Tarsus, die zich zo grondig in de beginselen van het christendom heeft verdiept, in de schriften doorkneden rabbijn die zo heftig de gemeente heeft vervolgd, daarvan zouden wij toch niet gauw gezegd hebben dat die man in onwetendheid de gemeente had vervolgd. En toch zegt hij dat later, geïnspireerd door de Heilige Geest van zichzelf in 1 Timotheüs 1. Dat hem barmhartigheid is geschied omdat hij het in onwetendheid had gedaan. Dus Gods genade gaat daarin verder dan wij misschien billijk zouden achten. De volgende vraag, waarom staat er zo uitdrukkelijk, ziet uit naar 7 mannen? Waarom niet bijvoorbeeld 10 of 12? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want van dat soort vragen kan je er vele stellen in de schrift. Waarom staat het er nou zus en niet zo? En dat is voor ons simpele mensjes niet altijd te zeggen. Ik zou hoogstens 2 dingen kunnen zeggen. 7 is een mooi getal, dat kan je nooit tegenspreken. En misschien dat 12 te veel was. 7 was een aantal dat ruim kon voorzien in de behoeften. En 12 was dan kennelijk veel te veel. En als iemand zegt, waren het dan niet 6 of 8, dan zou ik zeggen, nou 7. Zeker voor de Joodse denker, die doorkneed is in de schriften, waarin dat woord 7 een belangrijke rol speelt, zou dan, als hij de keuze had uit 6, 7 of 8, natuurlijk 7 gekozen hebben. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk maar gissen, we kunnen dat niet zo precies zeggen. En wij kunnen dat zelfs niet van onszelf zeggen. Als we zeggen, nou laten we nou eens 3 of 4 broeders vragen om dat of dat, dan zeg je, oh ja, waarom nou per se 4, waarom niet 3 of 5? Ja, zelfs wij weten dat niet altijd precies te vertellen bij onze eigen keuzes. U vertelde dat Adam niet verplicht was van de vrucht te eten, daar hebt u groot gelijk in. Aan de andere kant, moest Adam wel eten? Deed hij dit niet, dan zouden hun kinderen een zondeloze vader en een in zonder gevallen moeder gehad hebben. Wilt u hier iets meer van zeggen? Ja, en dat is dat u groot ongelijk hebt. Want zo lus ik er nog wel een paar. Als u dit zo zegt, nee, ik bedoel het heel serieus, want als u dit zo zegt, dan kan ik even goed de stelling verdedigen dat Adam en Eva wel moesten vallen. Want, en dan kom je weer met als ze niet gevallen waren, dan had God nooit het grote plan van de verlossing kunnen uitvoeren. Dan hadden er nooit mensen in de hemel kunnen worden gebracht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hier raken wij aan een geheimenis waarover dit soort theorieën volstrekt uit den boze zijn. De theologie is in de loop der eeuwen al vele malen over dit geheimenis gestruikeld. Door of te zeggen dat de zondeval een noodzakelijkheid was en die dus ook door God gepland was, dan maakt men God tot auteur van de zonde, auteur van het kwaad. Of aan de andere kant, door dat volkomen los te maken van God en dan te zeggen dat God min of meer afhankelijk was van wat de mens zou doen voor de volvoering van zijn plannen. En dat is ook een verkeerde conclusie. Maar voor onze logica bestaat er geen andere mogelijkheid. Of de zondeval was door God gepland of hij was niet gepland. 2 mogelijkheden. Maar in beide gevallen kom je tot ongerijmdheden. Als de zondeval door God gepland was, dan maak je God tot auteur van het kwaad, tot oorsprong van het kwaad. Dat kan niet. Zeg je, de zondeval was niet door God gepland, dan maak je God de volvoering van zijn heilsplan, dat immers inderdaad de zonde vooronderstelde, dan maak je de volvoering van het heilsplan afhankelijk van wat de mens eventueel zou doen. Dan wordt God inderdaad afhankelijk van wat de mens doet. En dat bestaat ook niet. Dus onze logica faalt hier. Maar dan faalt ook de logica van deze vraag. Want als we dit zo zouden redeneren, als we Adam een moeten zouden opleggen, dan zou Adam daarin en elk mens onmiddellijke verontschuldiging vinden. Als het kwestie is niet meer van vrije keus, maar van een moeten, dan komen wij onherroepelijk in de knoop. Maar elke andere redenering brengt ons net zo goed in de knoop. Het is dus niet zo dat ik tegenover de vraag een andere redenering plaats om duidelijk te maken dat die niet moest zondigen. Wij moeten hier afblijven. We raken hier het geheimenis van de verantwoordelijkheid van de mens, in dit geval van Adam en Eva, die zelf voor deze keuze stonden, die zelf deze keuze moesten maken en die daarbij het verkeerd gekozen hebben. En aan de andere kant de voorzienigheid de raadsbesluiten, de soevereiniteit van God, die zijn plannen volvoert en daarbij op geen enkele wijze van de mens en van de keuzen van de mens afhankelijk is. Hetzelfde is bij de bekering het geval. Ook daarvan geldt aan de ene kant dat dat voor 100% de verantwoordelijkheid is van de mens. En aan de andere kant voor 100% de soevereine werkzaamheid van Gods genade. Probeer dat maar niet met elkaar te rijmen, want dat lukt u toch niet. We moeten eenvoudig de schrift laten staan die ons beide dingen betuigt. En we moeten beide aannemen, ook al kunnen wij dat niet met ons verstand op één noemer krijgen.